Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 113 en daarvan de versen 5 tot en met 7. Psalm 113, de versen 5 tot en met 7, daar spreekt het woord des Heren al dus: wie is gelijk de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde, die de geringe uit het stof opricht en de noodrustige uit de drek verhoogt. Tot zover. Wij mogen hier wel boven schrijven: wie is aan onze God gelijk? Psalm 113, een psalm van lof en van aanbidding. Een psalm vanwege de grootheid van zijn naam. Juist als het gaat over de lof en over de aanbidding, komt uit dat wij aan het stof gekluisterd zijn. En dat wij mensen zijn in Adam gevallen. En dat de Heere wel gezien heeft dat bij al die mensen op de aarde er nu niemand is die God de lof en de eer toebrengt. Toch is dat eigenlijk het hoogste. Om hem te kennen en hem te prijzen en om hem de eer te geven van al zijn werken en woorden. Dat was ook het doel waartoe wij geschapen zijn. Om God lief te hebben boven alles. En als nou ergens onze dood in uitkomt, dan is het als het gaat over de lof en over de aanbidding. Een mens kan je nog wel horen bidden en daar zeg ik niets van. Hij kan de Heer vragen over geloof, om geloof, om hoop, om liefde, om tijdelijke en om eeuwige dingen. Dat mag, daar heeft de Heer zelf toestemming voor gegeven. Ze mogen tot in de kleinste dingen, mogen ze hem kennen en erkennen. Ken hem in al uw wegen. Maar de aanbidding ligt nog verder weg. Want de aanbidding houdt geen rekening meer met zichzelf. Dan bestaan wij eigenlijk niet meer. Dan hebben wij niets meer te vragen over ons. Of over het geloof en de hoop en de liefde en het nieuwe hart. En de heiliging door de Heilige Geest. En alles wat we zo nodig hebben. De aanbidding gaat verder. Daar wordt met eerbied gesproken. De zondaar geheel naar de kant van God toegetrokken. Om het zijn met of zonder woorden in aanbidding voor hem neder te buigen, omdat hij groot is en zeer te prijzen, omdat hij God is en niemand meer, omdat hij de God en Vader van de Heer Jezus Christus is, die zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. Daar is een mens niet veel. Toch komt de kerk daar terecht. Maar hij is er wat zichzelf betreft hier op aarde. Je leest het een enkele keer in het woord. Die moorman was op weg gegaan om te aanbidden. En je leest van sommigen als ze door de Heer Jezus gered werden en zij aanbaden hem. Maar
dat zijn hier op aarde maar schemeringetjes. Ook al is de mens goed gesteld, dan is die vaak ook nog toch weer zo in die beslotenheid van zijn ervaring besloten dat hij toch niet door kan breken tot de aanbidding. Je merkt het, je hoeft niet ver te gaan, je kunt gaan maar bij je eigen te raden. En als je zo om je heen luistert, hier en daar, de een die zit daarover te praten, die het dat en de ander heeft het nog iets beter geleerd en een derde nog iets beter. En als je dan zo stilletjes zit te luisteren, zomaar in een hoek, dan voel je aan dat je zegt, oh. Wat is het toch allemaal eigenlijk gezien? Die waardevolle mensen die we zijn. Met onze verhalen, met onze ervaringen, met onze tranen. Alles, noem alles er maar bij. Maar er is niemand van ons die eruit kan komen om nou God eens te gaan loven en prijzen. Of dat de lofzang nou eens in stilheid tot God zou zijn, dat kan ook zonder woorden. Dat onze ziel geheel en al wordt ingenomen voor God drieënig. Man, als het dan zo ligt, hoe kun je dan eigenlijk meezingen? Als we deze psalm van lof, die begint met een halleluja, dat wil zeggen, geloof, geprezen, zij de Heere, Jehovah. Hoe zouden wij dan daarover durven te spreken en daarvan durven te zingen? En ja, het gaat nog verder, want er wordt hier gesproken over de knechten des Heren. Je hoeft juist niet alleen de priesters en de hoge priester onder, en de levieten onder te verstaan, maar alle die in het voorhof zijn geschaard en daarbuiten. De lof is betamelijk. Hoe kan nou die man die knechten opwekken om de Heere te prijzen en te aanbidden en om zijn naam sterkte te geven? Hoe kan dat? Dat kon van ons in tweeën nooit meer. Maar dit is de eerste psalm van het Hallel. Zo werd kort aangeduid de lofzang. De lofzang die de Joden zongen bij de feesten op Nieuwjaarsdag. Maar in zonderheid op het paasfeest. Na de maaltijd. Dan zongen zij dat Hallel, dat loflied. En de eerste psalm van het loflied was psalm 113. Als je dan in gedachten de Joodse vaders ziet, de lendenen omgord, hoe ze daar zijn geweest in de herdenking van het paasfeest. Het lam dat geslacht werd en gegeten, de bittere saus als een herinnering, de ongezuurde broden. En de kinderen vroegen, dat was de bedoeling dat de kinderen zouden vragen, Vader, wat is dat voor een dienst die gij daar hebt? Dan ging vader vertellen, hoe ze uit Egypteland waren verlost in die laatste nacht. En hoe ze van het lam hadden gegeten en het bloed aan de posten van de deur, zodat de verderfengel voorbij ging.
Zo verhaalde de vader de grote wonderen die de Heer in oude dagen gedaan had. Hoe die ze bevrijd had door een sterke hand en een uitgestrekte arm. En als het dan een einde was, dan nam vader de rol. En hij deed hem open bij de psalmen. En hij begon met de 113e psalm. Dat ging plechtig eraan toe. En er werd gezongen. En gesproken. En gebeden tot God Jehovah, die zo hoog en verheven is. Och, zou het waar geweest zijn altijd? Dat weten wij niet.
Het zal wel net als nu geweest zijn. De een die zingt op dat moment uit een sleur en de ander uit gewoonte. En een derde weer wat anders, die houdt zijn taken op elkaar, want die zegt, ik kan dat niet zingen. Zo zal het toen ook al geweest zijn. Maar, in dat volk lag de belofte. Juda, gij zwijgt het, u zullen uw broeders eren. In dat volk lag de silo verborgen, de rust, de ware rustaanbrenger. In dat volk Israël lagen de belofte van God verklaard, dat eer de scepter uit Juda zou wijken en de wetgever van tussen zijn voeten, zou die wonderbare komen. En hoe ze het verstaan hebben, één ding is zeker, Gods kerk heeft het verstaan van die Christus, Messias, die komen zou van hoge hemel, van God zelf. God zou het waar maken. En nu ligt het geheim van de lof en de dank en de aanbidding. Hoe groot ook dat de mensen het hebben gelezen en gezongen met elkaar. Dat ze paasfeest hebben gevierd. Allemaal groot. Maar het geheim ligt toch in een ander. En zo moet je denken, honderden malen hebben ze het gevierd. De Joden. Honderden malen hebben ze de psalm met meer of minder indruk gezongen. Honderden maal is het gebeurd dat vaders en moeders even niet verder konden. Vanwege het onuitsprekelijke. Hoor Israël, de Heere uw God is een enig Heer. Maar in en bij dat alles, wie kon er nou werkelijk komen tot de aanbidding? Wie kan uit zichzelf het hart erbij krijgen? Wie kan zo blij zijn dat zijn aangezicht begint te stralen en dat lelijke gezichten mooi worden? Vanwege de glans van de blijdschap. Wie kan dat? Geliefde. Al die jaren, al die ervaringen, alles wat God gaf, mondt uit in Davids grote zoon. En hoe allerplechtig en indrukwekkend moet het dan zijn als in dat tijdsgebrief Jezus Christus de rol heeft genomen. En dat in de laatste nacht, na de maaltijd, deze lofzang gaan zingen. O, wat moet dat doorgedrongen zijn tot in de hoogste hemelen. Halleluja, loof gij knechten des Heren, jullie arme schepselen, discipelen. Loof de naam des Heren, want in de naam heeft hij zijn wezen bekend willen maken, iets daarvan. In die naam is een sterke toren. Die naam is voor het oprecht gemoed van al zijn gunst vol voet. Er is er eigenlijk maar één die dat gezongen heeft, maar die ene neemt de andere mee. Hier in beginsel, straks zal hij ze leiden aan fonteinen van levend water voor eeuwig. Maar hier is hij de voorzanger en hij neemt zijn knechten, zijn arme discipelen, hij neemt zijn arme gemeente mee in de lof. En hij prijst God en zij stamelen erachteraan. Want die naam des Heren, die zijn geprezen van nu aan tot in der eeuwigheid. En Jezus Christus die zal kunnen zeggen, Vader, ik heb uw naam geprezen. Ik heb uw naam verheerlijkt. Ik alleen. Ik heb gedaan het werk dat u mij op de hand gezet hebt om te doen. Wat die eerste Adam, wat wij nooit hebben kunnen doen. Daar waren we te dood en te ellendig voor. De kerk mag zeggen, de naam des Heren zij geprezen. Maar Christus kan zeggen, ik heb van nu aan tot in de eeuwigheid, vanaar de zon onder hem opgaat, overal, zal de naam des Heren geloofd zijn. Want gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, zo zal de kennis des Heren deze aarde eenmaal bedekken. Nu reeds in beginsel, overal waar het heilige evangelie komt. Maar straks volkomen. Dan staat er in vers 4, de Heer is hoog boven alle heidenen. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. U voelt aan, de Heilige Geest neemt het uitgangspunt even hier zoals wij hier op deze aarde zitten. Wij kijken naar boven, naar de hemel. Hier is boven alle heidenen, boven alle machten en krachten die de afgoden aanroepen. De afgoden van het heidendom kunnen niet helpen. Hij oordeelt in het midden der goden. Hij is de overwinnaar van alle machten en krachten. En dan staat er, wie is gelijk de Heere onze God in de tekst? Wie is aan God gelijk? Wie kan hem evenaren? Niemand toch? De Heer heeft toch zelf gezegd bij Jesaja, bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk ben? En wat gelijkenis zult gij op mij toepassen? En dan gaat de Heer het laten beschrijven hoe de afgoden gemaakt worden van hout en overtrokken met goud en noem maar op. En de arme mens buigt zich ervoor neder. En heeft er geen erg in dat hij het ene stuk gebruikt om zijn maaltje op te warmen. En het andere stuk gebruikt om een beeldje van te maken waar hij voor neerknielt. Hij is toch alleen God. Wie is aan Jehovah? Jawel, aan de onveranderlijke ik zal zijn. Wie is aan hem gelijk? Niemand. Niets is met hem te vergelijken. Het woord spreekt nog verder. Wie is gelijk de Heere, onze God? Niet een God. Geloof je in een God? Nee, dan zouden we eigenlijk moeten zeggen, nee, wij geloven niet in een God. Wij geloven van onszelf helemaal niks. En wij geloven uit genade in onze God. De God, de enige, eeuwige. Er is geen God behalve hem. Dat is genade. Dat is genade, want wij weten uit de geschiedenis van het volk van Israël dat ze er een heleboel bijgenomen, bijgepakt hebben. Wij weten dat ze zich verzwagerd hebben met allerlei landen en volken en goden. Wij weten eigenlijk dat ze er nooit vrij van zijn geweest. In Egypte, in de verdrukking, droegen ze al afgodsbeeldjes bij zich. In Jacobs huis was er ook niet vrij van. Ze hebben ze begraven, de terafim onder de eik. En Salomo, hij was er ook niet vrij van. Hoewel hij persoonlijk uiteraard wel beter wist. Maar als die oud geworden is, dan laat hij een heleboel toe en tempeltjes bouwen buiten de stad, weliswaar. Hij zal heus nog wel aan de eredienst hebben deelgenomen. Maar buiten de stad laat hij tempels bouwen voor de goden van zijn vrouwen. En als wij kijken in ons leven, nou je zou zeggen, wie is er nou zo gek dat hij hier op tafel buigt? Maar als we dan bedenken dat alles waar wij op betrouwen, alles waar wij geen afstand van kunnen doen, alles waar wij op steunen buiten God is afgod, is niets. Dan hoef je niet meer terug te denken aan vroeger, dan heb je eigenlijk aan nu al genoeg. Om te zeggen, o God, ontferm u over die afgodendienaars. Die buigers voor zichzelf, die zelfaanbidders, die aanbidders van alles waar ze hun waarde in geven en aangeven en inzien. We zijn allemaal, ja. Het werd wel eens gezegd, vroeger als iemand een sigaar of een sigaretje opstak, de afgoden verbranden. Maar als je er goed over nadenkt, kon je dan beter je eigen in brand steken en je eigen afbranden dan dat sigaartje. Want zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Dat zijn van die godsdienstige grapjes eigenlijk. Maar als je erover nadenkt, dan zeg je, ja, was daar maar mee te redden. Maar er is niet mee te redden. Nee, als de mens het een aan de kant schuift, dan raapt hij het andere weer op. Zo gaat het met ons mensen. De een heeft de afgod gemaakt van zijn lichaam, de ander van zijn ziel, de ander van zijn gezondheid. Die kakelt nooit anders dan zo. Oh ja, zo'n goede gezondheid, juist het grootste. En ja, dit en ja, dat. Maar het is God niet. Maar hij heeft meer op met zijn gezondheid dan met God, hoor. En meer op met zijn lichaam dan met God die een geest is. Dus hoe een mens kakelen, je zegt, ja, het is toch een toestand met die mens. Wie is gelijk? De Heer. Nou, dan kunnen wij om te beginnen wel inpakken en alle engelen. En alles wat je maar noemen wilt. De beste is nog niets meer dan een doorn en een distel bij de Heer vergeleken. Wie is gelijk de Heer? Dan kun je ook zo lezen. Wie is er zo als Hij? Dat is wonder. Wie is er zo als Hij? Onze God, dat is genade.
Ja, ik zeg dat niet uit een verkeerd oogmerk. Als ik hier dat nalees, onze, hè, dan werd dat lied in de tempel en in de huiskamers gezongen. Dat werd gezongen voor de oren van de discipelen. Het wordt voor onze oren gezongen. Onze God. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil leiden. Bekeerd, onbekeerd doet niet de zaken. Zo gij zijn stem dan vrede hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. In dat opzicht kun je dat zeggen. Onze God, die ben gedoopt in zijn heilige naam en afgezonderd van deze wereld. Alleen als je verder komt in het leven, dan ga je het grote wonder van zien. Als je een God, de God mag hebben, de enige God. Dan kun je wel zeggen, heren, waarom ben ik nou geen Momedaan? Waarom ben ik nou niet Rooms? Waarom ben ik nou niet dit? Waarom mag ik nou die ware God, die zich in zijn woord openbaart, waarom mag ik die nou horen en geloven? Wie is gelijk de Heere, onze God? Als je dat nou eens wegdenkt, wat hou je dan over? Hou je dan over? Nou ja, het leven is zo slecht nog niet. Zul je misschien zeggen, ja, op heden. Maar wie weet hoe slecht het nog kan worden. En over het algemeen is zo, als een mens plotseling geconfronteerd wordt met de ellende, met de narigheid, dan is hij er al gauw bij om te zeggen, ja, wat heb je nou gehad in je leven? Wat heb je nou gehad? Er heeft zijn onstuimige toorn bij de een. Zijn boze begeerte bij de ander. Het verdriet wat opgestapeld werd op elkaars hoofden. Hier op aarde. De goede voornemens. Die we in tijden van nood en verlies van binnen hebben gevoeld. Ja, nee, nou, dat moet toch anders. Wie weet worden wij binnenkort ook wel geconfronteerd met de scheiding. Zijn man en vrouw, ouders en kinderen. Wat komt er allemaal van terecht? Wat komt er van terecht? Niks. Niks. Er komt bij ons helemaal niks van terecht. Als je dat dan eens wegdenkt. De Heere, onze God. Nou, dan hou je ook niks over ook. Dan heb je niks ook. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Slechter dan de rest. Ja. Dan zou het enige dan nog maar zijn, zorg dat je vast wat in je zak hebt. Als er plotseling wat gebeurt, dat je een pilletje in kan nemen en dat je de geest geeft. En maar probeer dan tot het laatste toe de bloemetjes naar buiten te zetten. En iedere seconde te benutten. En als je denkt dat het verkeerd gaat, maak er een eind aan. Want dat is dan alles. Ja. Ja, die Duitse schreef, als dit alles is, zegt hij, dan was het de moeite niet waard om je broek aan en uit te trekken. Als dit alles is. Er zit wat in. Hij wou zeggen, nou dan, nu. De Heere, onze God, een God. De God. De enige, de enige. Voel je nou gelijk, mensen, als ik dat zeg? Voel je nou gelijk hoe wij het oordeel over onszelf uitspreken? Het oordeel over alles vlees, want wat kun je dan toch eens een ogenblik beseffen, kun je het niet. Maar een gedachte, een indruk krijgen dat je zegt, moet je die maden, die wormen nou zo eens zien? Daar sta je nou, daar zitten we nou, hè.
We hebben het land geen behoudenis aangedaan. We horen bij het hele grote groep mensen op die de wereld bevolken. De een dit, de ander zus, de ander zo. En wij, wat zijn wij nou eigenlijk? Tegenover die God. En dat er daar staat, onze God. Daar kan het dan ook alleen maar van komen. Onze hulp kan alleen maar zijn in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Anders niet. Toch, grootkinderen, onthoud het dat er hier staat onze God. Het kan zijn, maar het kan bij de grote nog veel meer natuurlijk. Bij de grote mens is dat vaak veel erger. Het kan zijn dat je dus er ver vanaf bent. Maar het kan ook zo gebeuren dat het je voor eeuwig van pas komt dat je een God hebt, de God. Ik kan ook in een ogenblik liggen te zieltogen ergens in huizen van de kant van de weg of in een ziekenhuis. En dat God. En niet om te verdoemen, maar om je te laten voelen. Ik ben er. Ik ben bij je. Heb je nog wat te zeggen? O God, wees me genade. O God, wees mij zondaar genade. Onze God. Onze God is ontfermend. Hij hoort die jonge raven als ze tot hem roepen. Maar die lieve zwarte beesten, ze zijn misschien zo lief niet, maar bij ons vergeleken. Die lieve zwarte beesten, dat moet wel aangenamer voor de Heere God zijn dan wij. Wie is gelijk de Heere onze God? Die zeer hoog woont. Hier wordt even de afstand gedeeld. Is de Heere dan niet overal? Hij is toch nergens in en nergens uit te sluiten? Ja, maar dan wordt hier aangeduid hoe verheven de Heere is juist boven de wereld, de inwoners en boven alle dingen. Dat de Heere zijn machtscentrum, zijn kracht en zijn majesteit in zichzelf zo ontzaggelijk groot heeft. Dat wij hem niet kunnen benaderen. Die zeer hoog woont. Hij overziet van die grote hoogte. Ziet hij die legpuzzel hier op aarde. Hij ziet al die mensen. Hij ziet ze duidelijk. Hij ziet al het bloed en al de tranen die vergoten zijn door de verdrukte. En aan de zijde van hun verdrukkers was macht. Hij ziet het. En hij woont zo hoog. Ja, de heiden hadden ook goden. Die beelden ze uit. In hout en in steen. Oren ziet men aan hun hoofd. Maar zij horen er niet mee. Ogen, maar ze zien er niet mee. Daarbij, en dat moet even de tegenpool vormen. Weet je hoe het in de wereld gaat, in de wereld van de goden? Sterkste wind. En zo gaat het ook in de wereld van de mensen, de sterkste wint. Het zwakke, het onedele, dat gaat eraan, dat bezwijkt, er is geen plaats voor. De goden van het heidendom, die vragen kracht en wijsheid, moed, beleid.
om in dienst van die goden te mogen komen of in dienst van die goden te mogen werken, moet u heel wat proeven van bekwaamheid afleggen. Want die God van de heiden is die grillige God, die het zwakke, het onaanzienlijke, het met bederf behepte vertrapt onder zijn voeten. Zo leven het in de gedachten. En zo gaat het eigenlijk in principe onder de mensen ook. Het recht van de sterven. Dat 43. En de zwakken. En de onedelen. En de onwijzen. Die gaan eraan. Die kunnen niet staande blijven. Die kunnen niet overeind blijven in dit wereldbestel. Zo de goden, zo de mensen. Zo gaat het bij de heidenen. Precies even. Zo is het bij de dieren ook eigenlijk. Men noemt dat een zeker evenwicht. Dat is goed. Als je maar één ding niet vergeet, dieren zijn geen mensen. Maar de zwakste dieren, die gaan eraan. Die kunnen niet gauw genoeg uit de voeten komen. Als de poes midden tussen de vogeltjes vliegt en er is er één bij die niet zo goed mee kan, die is eerst het slachtoffer. Als er een snoek ligt te loeren op visjes, de een die iets trager is, die niet zo vlot is, weg. Zo zeggen wij, wordt de natuur een klein beetje in evenwicht gehouden. Zo is het bij de dieren ook. En zo is het bij de mens ook. De mens is de wolf van zijn leven. Is er iemand op school die niet zo goed mee kan? Hij is zo het mikpunt van de anderen. Heeft iemand een of andere afwijking? Gelukkig kunnen ze tegenwoordig veel doen. Maar vroeger, dat weet je nog uit je kindertijd. Hey schelen, hey rooien, hey dit, hey dat. Dat is de mens toch een ellendeling. Maar zo is nou de werkelijkheid van het leven. Bij de goden en bij de mensen en ook bij de beesten. Alleen de beesten, dat is niet zo erg, want dat is de dierenwereld. Dat zijn nog niet de mens. Wie is gelijk de Heere onze God? Die zeer hoog woont. En die zeer laag ziet. In de hemel. Op zijn engelen en heiligen. En op de aarde. Maar of het nou engelen zijn of mensen. De Heere moet er zich voor nederbuigen. Hij, daarom zegt de kanttekening ook, meen ik. Dat er staat. Die zich vernedert. Hij moet zich met eeuwig gesproken vernederen. Buigen. Neigen. Hij moet met eeuwig gesproken van zijn troon opstaan en kijken naar dat nietige aardse wemel. Kijk, dat is het wonder hier. Wie is gelijk die hoge God? In zijn majesteit is hij met niets te vergelijken. Zijn majesteit is tot boven de hemelen. Maar hier wordt juist de nadruk daarop gelegd. Dat die eeuwig hoge. Dat die zo zeer diep buigt. Dat die kijkt daar. Zoals een mens naar een of ander holletje kijkt in de grond. De kinderen, oh, er heeft een muis in gezeten, er heeft een mol in gezeten. Of wat is dat voor een holletje? Kijken de kinderen en ze buigen, ze zitten op hun knieën erbij en ze turen op ze wat zien kunnen. Maar in een veel heerlijker en hoger zin. Kijk die God van hemel en aarde.
Kijkt hij naar wat er gebeurt, kijkt hij naar de mensenkinderen.
Kijkt hij naar ons, die zeer laag ziet, die zich vernedert, die zich buigt. En nou, bij kinderen is het zo, en bij grote mensen trouwens ook hoor, en het gaat maar om het beeld. Als je dan zo op je knieën zit te kijken en je ziet opeens zo'n muizenkop of een mol of een ander, wij zeggen dan, vies beest. Ik heb het vaak gezien, ik denk, wat zijn we toch een harde mensen. Maar kinderen van 2, 3 jaar, de schoen erop, stampen. Doodstampen. Een vieze beest, het is vreemd, het is klefferig, bah. Nou, dan zou je zeggen, als God, dat is geen voordeel, als God nou eens zo laag gaat kijken. Dat hij niet alleen de engelen ziet en zich daarover buigt en de mensen die verlost zijn, maar dat hij buigt naar ons hol waar wij zitten. En dat hij ons hoort praten. En dat hij ons onze gedachten leest. En dat hij ons ziet overdag en 's nachts. In onze handel en wandel. In alles. Dan zou je zeggen, dan zou de Heere God, want een beest, dat is betrekkelijk door een schoon diertje bij mens vergeleken. Maar als de Heere God dat nou ziet, dan zou God toch met één machtige beweging van zijn voeten, want de aarde is de voetbank zijner voeten, dan zou hij toch al die ellendige ondieren, die zal hij toch doodtroppen. Dan zal hij toch zeggen, daar kan ik niet mee te maken hebben. Hè? Is dat nou mijn schepping? Is dat mijn schepsel? Die zich vernedert om te zien op de aarde. En o eeuwig wonder, die de geringe uit het stof opricht. De geringe, dat is de niet getelde. Het dwaze, het onetele. Dat is de zondaar die Gods woord gaat geloven. Dat hij minder is dan niet en ijdelheid. Dat is degene die geen kleed heeft om zichzelf te bedekken. En geen zeep heeft om zijn ziel schoon te wassen. De Heer heeft het in de natuur en in de genade afgebeeld, hoe hij zo vaak de geringe uit het stof oprichtte. Eenvoudige herdersknaap heeft hij tot een koning gemaakt. Ja, hij heeft zo menigmaal in de geschiedenis hetgeen niets is verhoogd op tronen. Wij leven in de nabloei van de reformatie en van de afscheiding. Je hebt nog een gedicht van Willem de Nerode, dat komt hierop neer dat de tijd van de afscheiding, de mensen werden vervolgd, kregen inkwartiering, zaten soms een lange tijd in de gevangenis, werden ontslagen op hun werk. Omdat ze niet bogen voor het koninklijk juk op de kerk. Het gaat nou niet over goed of kwaad, daar gaat het niet over. Maar in dat gedicht, daar zegt hij hoe dat God nou zo'n wonderbaar God is. Want die verachte, die geslagene, die verdrukte, die uit hun brood gestotene, dat werden de mannen die binnen een eeuw, binnen een halve eeuw, op de voornaamste posten in ons land zaten.
Nogmaals, wij leven in de navloed.
Maar God richtte ze uit het stof omhoog
en zette ze op grote plaatsen, vaak eenvoudige mensen.
Hij maakte de ministers en regeerders van, predikers van het koninkrijk.
Daar zie je zo'n kleine,
in het kleine leven, korte tijd, kleine tijd, wat er gebeuren kan. En nogmaals, wij leven in de nabloei, er zou niet zoveel om daar nou terug te vallen. Maar nog is dat stempel niet uitgewist, nog niet. Hoe men zich er ook van tracht te onttrekken, nog zeggen er velen, oh, we zouden die luider uit moeten hebben, overal uit. Want al is het dan in onze ogen, wel sterk verwaterd, in de ogen van anderen is het nog lang niet genoeg uitgerukt uit het Nederlandse volksleven. Zo heeft God ook in ons land letterlijk betoond hoe hij de ellendige, de vertrapte, de geringe, die om het woord van God onder druk stonden, hoe hij ze oprichtte en op hoge posten zette. God is altijd in tegenstelling tot die God van de heidenen, die afgoden. Die trappen het zwakke dood. Die ruimen het op. Die wreken zich. Maar onze God, die is aan hem gelijk, die de geringe uit het stof opricht. Maria, gij de genadigde onder de vrouwen. Gij zijt de genadigd van God. De geringe, de eenvoudige. Uit u zal geboren worden, gij zult zwanger worden en de zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken? De Heilige Geest zal over u komen, de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Zie de dienst, maar des Heren, wij geschieden naar uw woord. En dan gaat de later zingen. Hij heeft de nederigheid van zijn dienstmaagd aangezien. Hij heeft machtige van de troonen afgestoten. Rijke heeft hij ledig weggezonden. Hongerige heeft hij met hoederen vervuld. Denk aan Hanna, dat oude beeld van Gods kerk, die gedurig getergd werd door Peninna. De Heere kwam op een ogenblik en zette haar in de zegen en verhief haar uit het stof. Denk dan hoe wij allen terecht gekomen zijn in het stof en in de nooddruk. Dat wil zeggen dat wij allemaal in de nood verkeren en in de drek, dat wil zeggen op de mesthoop zitten. De mesthoop van ons eigen Adams leven. De mesthoop van al onze overtredingen, van gedachten, woorden en werken. De mesthoop van de onreine geesten die rond waren. De mesthoop van de matelozen, die geen maat weten en te houden. Wat zijn wij dan allen in Gods ogen? Je zou zeggen, we doodtrappen nog niet waar. Maar God richt die ellendige en die noodruchtige uit het stof en uit het drek omhoog. Dat doet hij door in Christus neer te buigen, af te dalen tot deze zwarte aarde. Om hier onder ons te wonen en onder ons te lijden, te strijden en te sterven. Om die ellendige toe te roepen, in mij is uw heil. Gods troon
is neergedaald in Christus Jezus als een genadetroon op deze wereld. Mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Hoe liefderijk heeft hij de nooddruftige uit het drek verhoogd, bezeten door legio's duivelen, die de wegen onveilig maakten, in de graven woonden, ketenen verbraken, maar hij verhoogde uit het drek. Heeft Job het niet ervaren toen hij door God gered werd uit zulke grote nood? Het is niet beschaamd geworden, zijn woord. Ik weet mijn losser leeft, want het kwam uit. Eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oor. Nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb er rouw in, stof en as. Hij is de Heere die de noodruftig uit de drek verhoogt. Misschien zit jij ook wel op die ashoop of die met en drekhoop. Dat je zegt, ik durf mijn ogen niet op te slaan naar de hemel. Ik durf niet te bidden en ik durf niet te danken. Want ik ben een gans bedorven vos. Hier staat geschreven, deze God is een andere God dan alle afgoden. Deze God is de God van eeuwige liefde en ontferming, die de meest verlorene, ja de grootste der zondaren in Christus Jezus trekt en tegemoet treedt, dat we dan goede moed daaruit mogen scheppen. Die is aan God gelegd. Als je denkt, zou er één zo'n beroerling zijn als ik? Zou er één zo'n afzwaaier zijn dan ik? Zou er één zo'n vergeter zijn van al Gods weldadigheden en trouw? Eén dankelozer schepsel dan ik, biddelozer, zwarter, wereldser, uit de aarde aards? Dan staat tegenover u die wonderbare God. Gij kunt wel zeggen, wie ben ik, wie is aan mij gelijk? Maar God zegt, wie is aan mij gelijk? Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen hoor hem. En hij is gekomen om zulke dwalers, overtreders, knechten te noemen. En om de rol te openen en te zeggen, kom, laten we zingen. Gij knechten des Heren. Loof de naam des Heeren. Amen.